Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook eten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. In bijzonder vanmiddag ook een woord van welkom aan arme Maya Kool die aan ons midden zijn. And also a very warm welcome to the brothers and sisters of KRN from Tiel. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Foppen. Er zijn vanmiddag twee collecten. De eerste is voor Stichting Evangelie en Moslims. En de tweede is voor de kerk. Beide collecten zullen na de preek gehouden worden en worden van harte bij u aanbevolen. De diensten voor volgende week zondag, de 6e Lijdenszondag, 2 april. Om 9:30 in de grote kerk, dominee E. van der Poel uit Schoonrewoerd. En om 16:45 in de Exoduskerk, dominee Foppen. Als u nog geen weekbrief heeft, liggen er bij de ingang van de kerk nog enkele exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. En daar staan ook liederen in die we in deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en zetten deze voort met het zingen van Psalm 130, vers 3 en 4.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Het lijden van de Heer Jezus is ook vervulling van de Heilige Schrift. Vervulling van profetische beloften. Ook vervulling van psalmwoorden. Wij zingen psalm 69, couplet 4 en 5. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen daarna opnieuw uit deze psalm, psalm 69. Dan het 9e couplet, psalm 69, couplet 9. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere onze God en vragen om de leiding, verlichting en vervulling met zijn geest. Laten wij bidden. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen voor uw heilige aangezicht. Als uw schapen, als broeders en zusters, vanaf het kruis aan elkaar gegeven. Wij danken u dat we hier zijn, Heere, dat u ons samenbrengt op deze dag. Een dag van u, een dag voor u, een dag om te rusten in uw werken. Een dag om op te staan en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Wij danken u voor uw trouw de eeuwen door. De stenen van dit gebouw spreken ervan. Wij danken u voor uw wereldwijde kerk die groeit. Heere, u brengt ons ook vanmiddag samen. En wij bidden u, wees met uw geest in ons midden. Zodat wij de woorden van u horen. Zodat de verzoening die is geschied, ook vandaag gebeurt. Zodat wij horen van uw liefde. En ons daar in hoop en in wanhoop aan overgeven. U kent ons, Heere. Met onze mooie belevenissen. Met onze tragiek. Met onze dankbaarheid. Met onze pijn. Zo komen wij voor u. Heel ons in deze dienst. En geef ons hoop. En geef ons een diepe vreugde. Omdat wij horen dat het bestaan door u, Heere Jezus Christus, toen en daar aan een kruis is verlost geraakt. Wij ervaren dat vaak niet. Maar doe het ons geloven. Ook vandaag. Wij weten ons verbonden met uw wereldwijde kerk. En wij danken u dat Harm en Maria iets van die wereldwijde kerk als haar met zich meedragen en ons vanmiddag daar iets over willen vertellen. Wij danken u voor de broeders en zusters van de Karen gemeenschappen, Tiel, die in ons midden zijn. Oefen ons in de gemeenschap der heiligen. Laat het geven van onze gaven, het zingen van de psalmen en de gezangen, het omzien naar elkaar, het ontvangen van uw zegen, het horen van uw woord, ons een voorproefje geven van uw grote toekomst die wacht. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, vorige week zondag maakten wij ook een beetje in het kader van het omzien naar elkaar een uitstapje naar het Johannes-evangelie. Maar wij keren weer terug tot Marcus, waar we de afgelopen weken voortdurend uitgelezen hebben. Wij lezen Marcus 15. Marcus 15 vanaf het 16e vers. Marcus 15 vanaf vers 16. De soldaten leidden hem, Jezus, het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. En ze deden hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem op en begonnen hem te begroeten. Gegroet, koning van de Joden. En zij sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem. En zij vielen op de knieën en aanbaden hem. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren, Door het lot te werpen bepaalde zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven. De koning van de Joden. En zij kruisigden met hem twee misdadigers. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan, dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Als inleiding op de verkondiging zingen wij uit gezang 48, zoals u dat vindt op de weekbrief, alle coupletten. Gezang 48, couplet 1 tot en met 4. Wij zingen naar de verkondiging Psalm 68, het 10e couplet. We staan vanmiddag in het bijzonder stil bij de woorden uit vers 22 en 23. Want zij bracht hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats, en zij gaf hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Het spottende spel is uit. Ze hadden even hun gang mogen gaan. De dienstdoende Romeinse soldaten. Even een verzetje. En ze hebben hun niet ingeroosterde kameraden er ook nog even bij geroepen. Zo staat het in vers 16, hè? En de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. Spotten is altijd aardiger als je met meer bent. Kom op, jongens. Die Jezus is veroordeeld. We kunnen even onze gang gaan. Een spottend spel, dat was het ook geweest natuurlijk. Ze hadden Jezus verkleed als koning, compleet met kroon en mantel. En ze waren op hun knieën gevallen. Gegroet, koning van de Joden. Ze hadden eigenlijk al spottend gedaan wat Psalm 2 schrijft. Kus dan de zoon, hem erkennen als koning. En terwijl Pilatus de zaak nog enigszins serieus probeerde aan te pakken, waren deze militairen achter dichte deuren dus hun eigen gang gegaan. Hier wordt de waarheid, heel letterlijk, de waarheid bespottelijk gemaakt. En natuurlijk gemeente, is deze gebeurtenis eenmalig en uniek. Tegelijk geldt dat er nog niets nieuws onder de zon is. Wat hier gebeurt, gebeurt vandaag de dag ook nog. Pascal zei het niet voor niks. Jezus is in doodsnood tot aan het einde van de wereld. Het koningschap van Jezus dat bespot wordt. De politiek doet het vaak op de manier van Pilatus, nog enigszins netjes, de handen in onschuld wassen, maar intussen. De gewone man doet het misschien op de manier van deze soldaten, met een platte grap. Linksom of rechtsom is het hetzelfde. Niet van Jezus willen weten als koning. Hem niet erkennen. En Jezus, hij verdraagt het. Koninklijk. En doordat hij het verdraagt, draagt hij het ook. Het spottende spel is uit. De kleren gaan ook weer uit. Ze trokken hem zijn eigen kleren maar weer aan. En ze leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. De soldaten eromheen. Zeg, wacht eens, we zullen deze koning nog van een onderdaan voorzien. Hé, jij daar, kom eens hier. Draag deze balk eens. En voordat Simon het goed en wel in de gaten had, draagt hij de grote houten dwarsbalk. Op bevel van de soldaten, van de overheid. Op bevel van de overheid achter Jezus aan. Een gedwongen volgeling. Het zal natuurlijk wel iets te maken hebben gehad met die lichamelijke uitputting van Jezus. Maar het is ook zo dat de spot als het ware nog even doorgaat. Ze geven de koning een onderdaan. Simon als lakei. Hij is toch de koning van de Joden? En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, schedelplaats. Een plaatsaanduiding. Het is alsof Marcus ons wil zeggen, let op, daar gaat het gebeuren, op die plek. En daar wil ik vanmiddag toch even wat langer bij stilstaan. Dat het op een aanwijsbare plaats is gebeurd. Dat de eeuwige God
zijn grote daden doet op aanwijsbare plaatsen en tijden. Het is natuurlijk zo dat in de wereldgeschiedenis er soms ook tijden en plaatsen zijn waar grote beslissingen vallen, die verstrekkende gevolgen hebben. Dat is in de wereldgeschiedenis zo. 9-11 is zo'n tijd. En zo zou je nog veel meer grote gebeurtenissen kunnen duiden. En ook op sommige plaatsen kunnen kijken. Wat is er toen niet gebeurd en wat heeft dat niet een omwenteling gegeven? De val van de Berlijnse muur. En zo nog meer. Maar het is natuurlijk ook zo in de kleine levensgeschiedenis, dat er voor u of voor jou tijden en plaatsen zijn die heel belangrijk zijn. Negatief of positief. Hebt u zo'n moment of zo'n plek? Dat u gedoopt werd bijvoorbeeld. Of dat u ten huwelijk werd gevraagd. Of die plaats dat jij je diploma kreeg. Toen en daar. Waardoor er een nieuwe wereld voor je openging. Bijzondere tijden, momenten, soms echt haast aan te wijzen en plaatsen. Nou, dat is dus in de wereldgeschiedenis zo, dat is in ons leven ook zo. Maar dat is dus ook zo in de geschiedenis van God en deze wereld. Dat er ook bijzondere tijden en plaatsen zijn. Plaatsen waar grote beslissingen zijn gevallen. Er is geen enkele plaats haast van zo'n groot gewicht als Golgotha. Dat is toch wel de plek. Ja, en dan de plek van het lege graf. Kruis en opstanding. Maar die zijn dus echt aan te wijzen. Daar kun je bij wijze van spreken naartoe. Dat is toch ook wat alle mensen altijd zeggen die in Israël zijn geweest. Het is heel vreemd als je daar dan loopt. Dat je denkt, ja, hier is het echt gebeurd. Ja. Hangt niet zomaar ergens in de lucht, in een of ander idee of zo. Is ook niet een soort uitgestrektheid door de tijd heen. Nee, toen en daar op die plek is het gebeurd. Het geloof hangt aan de feiten. Golgotha is het altaar van de wereld. Daar heeft Jezus de straf gedragen. Toen en daar heeft hij de beker van de toorn van God tegen de zonde leeg gedronken. Daar heeft hij de Godverlatenheid doorstaan. Daar heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. Het christendom is dus niet een religie die wat zweeft, boven tijd en plaats. Maar het christendom en het jodendom dus zeker evenzeer, want daar komen wij uit vandaan, hecht aan tijd en plaats. Het is niet zomaar dat ik dat er even onderstreep. Wij leven in een tijd en in een wereld die bol staat van religie. Is dat erg? Is dat goed? Kun je daarbij aansluiten? Of juist weer niet? Dat zijn grote vragen. Maar u zult waarschijnlijk ook wel merken dat allerlei mensen die misschien heel religieus bezig zijn, dat niet zo hechten aan tijd en aan plaats. Dat zweeft vaak wat meer boven de tijd en boven de plaats. Dat is meer universeel en van alle tijden. Maar dat wordt dus juist doorbroken door het jodendom en het christendom. De religie wordt doorkruist. door het kruis van Jezus. Dat is toen en daar. Wij leven niet bij een universeel religieus geloof. Wij leven ook niet bij een natuurgodsdienst die hangt aan de wisseling van de seizoenen. Nee, wij leven bij de geschiedenis, bij de feiten. Je kunt er naartoe gaan. Ik denk in dit verband even aan Kolbrugge, de bekende prediker uit de 19e eeuw. De vraag waar en wanneer hij bekeerd was, zei hij, ik ben op Golgotha bekeerd. En hij bedoelde daar niet mee dat hij een zojuist gemaakte Israëlreis achter zich had. Met een bijzondere ervaring. Volgens mij is de beste man nooit in Israël geweest. Kolbrugge wilde daarmee zeggen, ik geloof dat het toen en daar gebeurd is. Ook voor mij. Daar ben ik tot God bekeerd. Toen Jezus uitriep, het is volbracht. En toen Jezus even verderop opstond uit het graf. Daar ben ik gestorven en daar ben ik opgestaan. Moet er dan niet ook vandaag ergens in mijn leven wat gaan gebeuren? Is het niet te makkelijk als ik zeg dat het toen en daar gebeurd is? Ja, dat kan soms, gemeente. Dat het een beetje te makkelijk is, hè? Dat wordt natuurlijk ook wel eens gezegd. Want het gaat toch niet helemaal buiten jou om, zeggen de mensen. En buiten jouw levenstijd om. Nee, dat is waar. Maar waar het op aankomt is dat in onze levenstijd, in jouw leven, er een moment komt, of misschien een fase, waarin je gaat geloven en waarin je ook blijft geloven dat het toen en daar is gebeurd. Is geschied. Ja, natuurlijk proef ik dat soms op een avondmaalzondag bijvoorbeeld. Dan proef ik het vandaag. Maar ik word er dan aan herinnerd dat het daar gebeurd is. Daar ligt het fundament. En daar moeten we het ook laten. We moeten onszelf en onze levenstijd niet al te belangrijk gaan maken. We hangen aan de feiten. En dat moeten we ook leren. Dat hij ons geloof en betrouwen richt op zijn volkomen offer als het enige fundament van onze zaligheid. En dat heeft wel iets ergerniswekkends, hè? Dat wij geloven dat de hele wereldgeschiedenis hangt aan wat toen en daar, net buiten Jeruzalem, op die plek is gebeurd. Dat is best vreemd. Het is logischer als dat inderdaad een beetje wat meer boven tijd en plaats hangt. Als het overal wat is, dat het op zo'n unieke plek is. Daar zit iets weerzinwekkends bijna in. Dat vraagt ook een diepe bekering. Zo schreef iemand. Dat vraagt een bekering van de universele redelijkheid naar de eenmalige heilsfeitelijkheid. Nou, dat is een beetje ingewikkeld gezegd. Maar dat je niet maar denkt dat het overal en altijd wel een beetje zo kan. Maar dat je zegt, nee, die geschiedenis van mij, ja ook van mij, die hangt aan dat moment. Zullen we dat blijven onthouden en benadrukken? In een tijd die bol staat van religie. En waar mensen het soms overal denken te kunnen zoeken en te kunnen vinden. Jezus. En zijn kruis. En zijn opstanding. Toen en daar. Daar ben ik gered. Daar is de wereld verlost. En dat geloof ik vandaag. Daartoe ben ik geroepen. En dat is soms zo lastig om te geloven. Dat het toen en... Want dat staat heel ver van me af. Ja, dat is ook zo. Het staat heel ver van me af. En daarom wordt het je verkondigd. Daarom worden het als het ware die feiten. Die worden als het ware weer voor uw neus gezet vandaag. En voor uw hart gelegd. In de verkondiging wordt als het ware het verleden tot heden gemaakt. En wordt u er als het ware naartoe getrokken. Zodat wat toen en daar geschied is en gebeuren wordt vandaag. En soms ervaar ik dat. Dan lijkt het inderdaad wel even of de tijd wegvalt. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Dat ik even helemaal gelijktijdig ben met wat er toen gebeurd is. Dat kun je soms zo beleven. Zeker in de lijdenstijd. Maar soms ook niet. En dan toch blijven geloven. Blijven hangen aan de feiten. Hoe lastig soms ook. Dat is het geloof van Israël. Van Jezus Christus. De Zoon van God. Toen en daar is er een offer gebeurd. Is de wereld verzoend geraakt met God. Dat geloof ik. U ook? Want niet voor niks zet ik dat even zo scherp neer. Dat het toen en daar gebeurd is. En zeg ik ook, dat heeft iets ergerniswekkends. Ik kan die mensen zo goed geloven. Die zeggen, ja, ik geloof wel dat er een God is. En ik geloof ook wel dat er misschien nog iets goed gemaakt moet worden tussen God. Maar dat wij geloven dat dat toen en daar gebeurd is. Op dat moment, in die ene persoon, op die plek. Ja, dat is ook wel een harde pit. Dat heeft iets ergerniswekkends. Daar moet je inderdaad ook voor ingewonnen worden. Maar als ik daarvoor buig dat dat zo is, dan ontvang ik inderdaad ook eeuwig leven. Een plek. Een tijd. Wij hangen aan de feiten. En Jezus die gehangen heeft. Zij brachten hem uit naar Golgotha, hoofdschedelplaats. Ja, en dan daar aangekomen krijgt Jezus dus nog wijn gemengd met mirre. Matthäus spreekt over wijn met gal gemengd. Was naar de gewoonte dat men dat deed, hè? Vooral een Joodse gewoonte. Het zou teruggaan op een vers uit Spreuken. Spreuken 31, waar staat: geeft sterke drank aan hem die te gronden gaat en wijn aan hen die bitter bedroefd van ziel zijn. En het verhaal gaat dat een rijke vrouw uit Jeruzalem deze drank klaarmaakte voor de terechtgestelde. Het zal de bedoeling zijn geweest om het lijden wat te verlichten, om de ergste pijn wat weg te nemen, om het wat draaglijker te maken. Geen overbodige luxe. Heeft natuurlijk ook wel iets vreemds, hè? Dat je als aan de ene kant dus zo'n hele grote straf oplegt en aan de andere kant dan als het ware het bewustzijn van die straf weer iets wil verminderen. Het heeft bijna iets tegenstrijdigs in zich. Dan denk je, nou, als het dan ook echt zo waard is dat iemand moet hangen, laat hem dan ook echt hangen. Moet het dan weer onder verdoving? Ja, dat is iets van die tegenstrijdigheid. De dubbelheid. Tegelijk heeft juist die dubbelheid ook iets van de redelijkheid in zich. En de menselijkheid. Als je dat niet meer hebt, dan word je zo, ja, zo fanatiek. En als Jezus die verdoving weigert, is dat dus ook niet omdat hij als het ware zo fanatiek wil zijn. Dat hij als het ware die tegenstrijdigheid tussen enerzijds die zware straf en anderzijds die verdoving, als het ware, dat hij niet met die tegenstrijdigheid eens is. Nee, hij wil het lijden helder doorstaan. Ook op dit punt, gemeente, geldt: wij zijn Jezus niet. Ook hierin is Jezus uniek. En zijn ook vanuit dit gebeuren niet zomaar lijnen te trekken naar ons omgaan met verdoving in verband met ziekte en lijden. Soms doen mensen dat wel eens. Jezus nam het ook niet, zeggen ze dan. Maar dan zeg ik altijd: u bent Jezus niet. Ook hierin is hij uniek. Het is geen stoer gedrag van Jezus, in ieder geval. Jezus wil de kruisiging bewust ondergaan. bewust de weg gaan die de Vader hem wijst. De middelaar heeft geen hulpmiddelen nodig om middelaar te worden en om middelaar te zijn. Hij wil de lichamelijke pijn, de Godverlatenheid heel bewust ondergaan als een volkomen offer. Hij wil mij bewust bevrijden met zijn volle verstand. Die kans zit erin, in die weigering, die bewuste bevrijding. Met je volle verstand iets willen dragen. En er zit natuurlijk ook iets in, gemeente, dat Jezus bij dat laatste avondmaal heeft gezegd. Dat hij die oude wijn niet meer zal drinken. Ook nu dus niet. Totdat ik hem nieuw zal drinken. In mijn koninkrijk. En daarom weigert Jezus. Waar zijn we vanmiddag? In de grote kerk van Gorinchem. En tegelijk staan we op de kruisheuvel. Dat wat toen en daar is geschied, wordt verkondigend ons voorgehouden. En wat ik zie heel veel liefde. Liefde van God de Vader. Die toen en daar in de tijd vlees en bloed is geworden. In Jezus Christus. En die zijn vlees en bloed geeft. Tot aan een kruis. Ik zie liefde die zich dus steeds dieper vernedert. Liefde die als het ware onder mij gaat staan. Liefde die draagt. Vloek. Toorn van God. Schuld. Dood. Al die grote woorden. Ik zeg ze vanmiddag heel bewust. Vloek. Toorn. Schuld. Straf. Dood. En hij wil er niet bij verdoofd worden. En de diepte van die woorden, die kan ik niet eens proeven. Die kan ik niet eens meemaken. Hoe staan wij tegenover deze koning? Nog recht overeind? Is hij uw man? U staat uw eigen mannetje toch niet? Of jij? Je redt het niet zonder deze Jezus. Ja, in deze wereld misschien nog wel. Maar bij God niet. Het zou toch dwaas zijn. Als je denkt dat je het redt. Terwijl de redder voor je staat. Voor je hangt. Letterlijk en figuurlijk. Toen en daar is God in Jezus vlees en bloed geworden. Mijn vlees en bloed. En heeft hij zich gegeven. Ik val stil. En ik zing. Voor en van deze koning. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Amen. groet elkaar met een heilige kus. Nou, dat hebben Harm en Maya en ik al gedaan. Toen we elkaar zojuist even voorafgaand aan de dienst ontmoeten. Heel fijn dat jullie veilig en wel terug zijn op verlof. En dat dat verlof ook min of meer start hier in thuisbasis, te Gorkum. We hebben jullie vrolijk uitgezonden, maar wij heten jullie ook weer heel vrolijk welkom. En wij geven jullie graag nu even het woord om iets alvast met de gemeente te delen. Dat zal straks na de dienst nog verder gebeuren. Er zijn wel eens momenten geweest dat ik hier de kerk binnenkwam dat ik dacht, zou er genoeg brood zijn? En nu dacht ik, nou, zouden er genoeg mensen zijn? Dus er is voor iedereen straks ook echt gelegenheid om even Harm en Maya te groeten. En iets te delen met elkaar, samen de maaltijd te gebruiken. En daarna ook nog iets meer van Harm en Maya te horen en te zien. Maar we geven ze nu alvast het woord.
Ja, goedemiddag. Fijn om u allemaal te ontmoeten. We zijn heel blij om jullie weer te zien. En we zijn ook heel dankbaar voor jullie trouwe ondersteuning. In gebed, financieel. Het is gewoon geweldig als er zo'n gemeente en vrienden achter ons staan. We zijn gisteren in Gorkum aangekomen en nou, we wonen hier heel prachtig. We kunnen de toren van de kerk gewoon zien vanuit ons huis. En we werden verrast met allemaal lekkere dingen op de tafel en kaarten. Dus het voelt echt als een warme deken. Ook vanmorgen in de kerk de begroetingen. Heel fijn. Ja, we willen nu in de kerk wat aantal dingen delen en straks ook een aantal dingen kunt u ook lezen op de posters. En dan willen we vooral even wat dingen vertellen en laten zien die misschien wat minder aandacht op de nieuwsbrieven krijgen. En dan willen we nu beginnen met de kerk in Burma of Myanmar. Om te beginnen met onze eigen kerk. Aan het begin van de dienst, als we een aantal liederen hebben begonnen, dan heet een van de leiders ons allemaal van harte welkom. En dan wordt er gezegd van, zoek nou eens 5 mensen op die je misschien wat minder goed kent. En groet hen hartelijk en wens ze allemaal God zegen toe. Nou, ik wil dat nu ook aan u vragen. Doe dat nu eens ook hier in de kerk. Laten we dat even doen.
Ja, nou, wie moet... Nou, ga uw gang. En hier komt natuurlijk niemand naartoe, maar ik kom hier even naartoe. Dag.
Ja, wij gaan zelf naar een kerk die nog vrij nieuw is, met veel jonge mensen. Maar de kerk in Myanmar of Burma is al, heeft al een hele historie. 200 jaar geleden kwam de eerste zendeling, de protestantse zendeling, naar het land. En de Rooms-Katholieke kerk is nog weer ouder. Maar de kerk is vooral ontstaan of gegroeid onder de etnische minderheden. Bijvoorbeeld onder de Karen, waar onze vrienden vandaan komen. Ze zitten daar met hun mooie kleding. En ook onder de andere groepen, de Chin, de Kachin en de Lisu. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord. En zij hebben dan diensten bijvoorbeeld ook nog in hun eigen talen. Er worden heel veel verschillende talen gesproken in het land. En de meerderheidsgroep, de Bama, die misschien zo'n 2/3 van de bevolking uitmaakt, die is nog bijna helemaal boeddhistisch. En de verschillen zijn ook best heel groot. En wat je nog ziet, dat er zijn dus relatief nog wel een heel aantal christenen in het land, vergeleken met omringende landen, 8% misschien. Maar de hoofdbevolkingsgroep is nog bijna niet bereikt en de kerken bereiken ook nog heel weinig uit naar de hoofdbevolkingsgroep. Een leider van onze kerk vertelde ook, wij moeten eigenlijk de Bamazo, wordt die groep genoemd, wij moeten ook hen beëvangeliseren. En dat doen ze ook, hè, want in onze kerk zijn ook mensen uit die bevolkingsgroep. Die zijn tot geloof gekomen en komen ook in onze kerk. En hij zegt, wij moeten ook hen juist beëvangeliseren. Die boeddhisten uit die hoofdbevolkingsgroep. Maar diep in ons hart haten wij hen. Ik schrok daarvan. Ik weet wel dat er verschillen zijn en dat er wantrouwen is. En dat heeft ook echt wel een achtergrond. Want in het land is er al tientallen jaren burgeroorlog. Echt niet een klein beetje, maar er wordt hevig gevochten. En dan begrijp je dat ook wel. Maar dat hij dat nog steeds zegt, ja, dat is natuurlijk heel verdrietig om te horen. Er is geweld, onderdrukking, oorlog, dorpen platgebrand. Jongeren worden gedwongen om mee te vechten. Is gewoon verschrikkelijk. En dan is er zo'n diep wantrouwen, dat is natuurlijk niet zomaar voorbij. Christenen op zich worden niet vervolgd in het land. Het is wel discriminatie. Er is nu een andere regering, dus de kerken zijn wel, de christenen zijn wel hoopvol, ja, dat het beter is. Er is wat meer vrijheid. En daarom, een van die dingen waaruit dat bleek was bijvoorbeeld dat grote evangelisatiecampagne afgelopen najaar. Franklin Graham was uitgenodigd en het werd echt groot aangepakt. Alle kerken in Yangon die deden mee met het organiseren en er waren, nou, ze zeiden dat er zo'n 150.000 mensen waren in die 3 dagen. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar misschien nog wel mooier was dat al die kerken samenwerkten om het te organiseren. Dat vonden wij echt een dankpunt. Een gebedspunt, en daar wil ik mee besluiten, is dat de kerken ook zullen uitreiken naar die boeddhistische meerderheidsgroep.
Ja, het is heel goed om iedereen weer hier te ontmoeten. Dat is een grote vreugde voor ons. En gisteren kwamen we net aan in Gorinchem. Zo liepen we zo eens even de winkelstraat in. Ik denk dat we wel een stuk of 5, 6 gemeenteleden tegenkwamen. En het doet ons geweldig goed om u te zien, u te ontmoeten. Ik wil een paar dingen nu naar voren brengen. We hebben ook posters, er staat ook van alles op. Als u meer wil weten, ook onder de maaltijd, zullen we nog wat meer vertellen. Een van de dingen die ik nu graag kwijt wil is dat we het zendingswerk, het werk in Myanmar niet alleen doen. Maria heeft al gezegd, ook daar zijn we deel van een kerk en worden we ook gesteund door die kerk en worden we ook gevoed door die kerk. Maar ook, er is een heel team van mensen, andere mensen die ook betrokken zijn bij ons werk. Ik denk aan Interserve Nederland die een belangrijke rol vervult in onze uitzending, in de voorbereiding daarop, in het zorgen dat we ook betaald worden, dat we ook voor die financiële kant van de zaak zorgen zij. Naast natuurlijk ook de financiële steun die u geeft. En dan hebben we op het veld hebben we ook een Interserve team. We hebben een groep van een stuk of 9 volwassenen en nog 5 kinderen. En daar vormen we een team mee, daar ontmoeten we elkaar regelmatig, op zijn minst eens per maand. En bemoedigen we elkaar, leggen we ook verantwoording aan elkaar af. Helpen we ook elkaar om onze visie op zending te vormen en te scherpen. We hebben daar een poster op, wie er allemaal zo rond ons heen staat. Bekijkt u die vooral een keer. Maar ook u bent een onmisbare schakel voor ons werk in Myanmar. Met de bemoediging die u ons geeft, met uw gebeden en ook financieel. En wanneer Paulus een brief aan de Filippenzen schrijft, dan verheugt hij zich in dat eerste hoofdstuk over de steun die hij ontvangt van de Filippenzen. Er zijn veel gemeenten waar hij een betrekking, waar hij een verbondenheid mee heeft, maar de Filippenzen zijn een van de weinigen die hem financieel ook ondersteunen. En dat verheugt hem zeer. En dan noemt hij de Filippenzen ook deelgenoten in de evangelieverkondiging. En zo zien we ook de gemeente in Gorinchem als deelgenoten in de evangelieverkondiging. U bent ook betrokken bij dat werk in Myanmar. U bent ook een onmisbare schakel daarin. U bent een deelgenoot, partner in het werk in Myanmar. En wij verheugen ons net zo over u als Paulus zich verheugde over de Filippenzen. Ander punt dat ik hier wil zeggen is, zending is allereerst Gods werk. Er staat wel vrolijk op de brieven Harm en Maria in Myanmar. Maar het gaat niet over Harm en Maria in Myanmar. Het gaat over God in Myanmar. Hoe is God nou aan het werk in Myanmar? En voor ons is eigenlijk de belangrijkste vraag van, ja, God is aan het werk in deze wereld. God is degene die zending zogezegd bedacht heeft. Het is Gods idee. Al vanaf het eerste begin. Al gelijk in het paradijs. Wanneer Adam en Eva God de rug toegekeerd hebben. Is het God die zegt, Adam, waar ben je? En zo gaat het de geschiedenis door. God is voortdurend op zoek naar mensen die hem de rug hebben toegekeerd. En voor ons is het eigenlijk de vraag, hoe passen wij nou in dat grote reddingsplan van God? En daar willen we eigenlijk wat meer over stilstaan in deze verlofperiode. Vaak vragen mensen ons, wat doen jullie eigenlijk in Myanmar? En die vraag, die willen we op die manier beantwoorden, dat we willen nadenken over hoe past nou ons werk, onze inspanningen in dat grote werk van God. Want als het passen in het grote werk van God, hebben onze inspanningen betekenis. Anders hebben ze gewoon geen betekenis. Maar die vraag komt natuurlijk ook naar u toe, van hoe past nou uw leven, uw werk in dat plan van God, in dat koninkrijk van God. En ik denk dat het goed is dat we elkaar die vraag stellen. Dat doen wij graag tijdens dit verlof en straks na de dienst. Dank u wel.
Bedankt. Het is alweer even geleden dat ik met een aantal leden van de Thuisfrontcommissie naar Tiel afreisde en daar een dienst van de Karen-gemeenschap mocht leiden, althans gedeeltelijk. Fijn dat u er bent, brothers and sisters of the Karen. En ik nodig jullie uit om ook nu iets te zingen, heb ik begrepen.
Geachte aanwezigen in het bijzonder Harm en Maria, hartelijk bedankt voor jullie uitnodiging om hier ook bij te zijn. Oost en West ontmoeten elkaar in Gorinchem. Bij God is alles mogelijk. Hij laat mensen van Oost naar West komen en anderen gaan van West naar Oost. Voor hem vallen landsgrenzen zomaar weg. Overal zijn wij kinderen van dezelfde vader. Zijn liefde verbindt ons. Wij zijn dankbaar dat Harm en Maria van jullie de kans kregen om het woord van God ook in Burma te brengen. In het bijzonder bedank ik de Thuisfrontcommissie Intercerf en natuurlijk ook alle anderen die de uitzending van Harm en Maria mogelijk hebben gemaakt. Mogen God jullie allemaal zegenen en tel u Zegeningen. Dank u wel.
Wij willen samen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. En dan bidden we ook gelijk om een zegen over de maaltijd die straks begint. Want het zal vast niet helemaal tegelijk gaan allemaal, maar dan hoeft u zich ook niet schuldig te voelen daarover. Dan is dat ook goed om dat op deze manier samen te doen. Laten wij danken en bidden. Eeuwige en grote God, u die in de tijd gekomen bent, in Jezus Christus, en die toen en daar de wereld hebt lief gehad, door een offer te brengen, waar wij niet eens precies van kunnen beseffen hoe vergaand dat is geweest. Wij danken u
voor uw liefde. En wij bidden u, bewaar ons ervoor dat we eraan voorbij leven. Vanwege drukte, vanwege onverschilligheid. Hoe dan ook. Doe ons er diep voor buigen en ervan leven. Elke dag. Dat Jezus Christus, de man van smarten, ook onze, ook mijn verlosser is. Onze man en mijn man. En dat wij leven van zijn bevrijdende daden. Geef ons daar telkens geloof voor en in. Soms met de ervaring mee en soms misschien wel vaak tegen de ervaring in. Heren in de hemel, wij danken u voor uw evangelie. En wij danken u, o Heilige Geest, dat u dat feit van toen en daar wereldwijd laat verkondigen. In Nederland, maar ook in Myanmar. En dat u in dat grote plan kleine mensen gebruikt. En dat Harm en Maya daarin gebruikt worden. En dat u ons als gemeente daarin ook weer gebruikt. Werk zo in ons dat wij ons telkens ook laten gebruiken in uw grote plan. Maak ons goede, zuivere instrumenten om het lied van het evangelie wereldwijd tot klinken te brengen. Wij bidden u voor deze wereld in nood. Wij denken in het bijzonder aan de situatie in Afrika. Zegen hulpverlening. Wij bidden u voor het Midden-Oosten. Bewaar uw volk Israël. Bescherm uw volk. Wij danken u dat u uw trouw bewaart. Ook daar schakelt u mensen in. Zegen al het werk dat daar mag gebeuren. Geef ook vrede. In Jezus Christus, de Messias, de Vredevorst. Heren, wij bidden u voor Europa, het werelddeel waar wij in wonen. Bewaar ons bij het geloof in Jezus Christus. Dat we niet meegezogen worden in een algemene religiositeit, of misschien in het niets, of in het iets. Bewaar ons bij uzelf. Heren, wij bidden u voor de gemeente, de protestantse gemeente Gorkum. Zegen uw gemeente, dat ze groeien mag in de liefde tot u en in de toewijding. Verdrijf de lauwheid. Geef een opwekking. Wij bidden u voor broeders en zusters die het moeilijk hebben. Naar het lichaam, naar de ziel, naar de geest. Het leven kan soms zwaar zijn en ons neerbuigen. O Heere, geef nieuwe kracht. Dat bidden wij voor Esther Kortleven. Voor mevrouw van Genderen. Wees bij hen. Wij danken u dat u in de duisternis die er soms kan zijn ook weer lichtstralen geeft. Draag hen, Heere, in uw voorbeden. We bidden u voor hen die langdurig ziek zijn, thuis. Voor hen die in het ziekenhuis liggen, we denken aan mevrouw Opree, aan mevrouw Van Delen van Laar. We danken u dat mevrouw Houweling en Klop weer thuisgekomen is. Heer, wij danken u voor goede medische voorzieningen in ons land. We zijn dankbaar met Joanne en Matthijs Smit, dat therapieën hebben geholpen, goeds hebben gebracht. Wij danken u voor deze dag waarin we als gemeente, als broeders en zusters elkaar mogen ontmoeten. En wij bidden u voor broeders en zusters die we missen, om wat voor reden dan ook. Zorg ook voor hen. En geef dat wij ze blijven zien vanuit uw liefde. We danken u voor uw wereldwijde kerk, waar wij in deze dienst speciaal iets van hebben gezien. En we bidden u in het bijzonder voor Harm en Maya aan het begin van hun verlof. Zegen hen dat ze mogen uitrusten, zich mogen warmen. En broeders en zusters, dat ze mogen spiegelen en mogen scherpen. Wees hen een God van nabij. Zegen de broeders en zusters van de Karen-gemeenschap uit Tiel. De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. En zo zongen zij ons toe om onze zegeningen te tellen. Oefen ons daarin. Machtige God, wat is het goed om in uw huis te zijn, om uw woorden te horen, om uw daden te zien, om de gemeenschap te oefenen, om voorbeden te doen, om u te loven en te prijzen. Verheerlijk uw naam die heerlijk is. Als we gevoed zijn met de woorden van u, dan bidden we u ook, voed ons ook met brood voor ons lichaam. Wij danken u dat u het geeft en erkennen u als onze schepper en verlosser. Aanvaard, Heere, onze dank. Hoor onze voorbeden. Neig uw oor in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heere en Koning. Amen. In Harm en Maya, zo zeiden ze dat natuurlijk zelf ook, zijn ook wij betrokken op dat zendingswerk. Dat zijn we ons de ene keer meer bewust dan de andere keer. Al is het goed dat altijd ook het werk van de zending een plek heeft in de voorbeden. Soms krijgt iets van Gods wereldwijde kerk ineens een gezicht. Prachtig dat de broeders en zusters van de Karen-gemeenschap ook vanmiddag in ons midden waren. Juist met het oog ook daarop zingen wij samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Jezus Christus triomfator, mijn verlosser. Zo wordt de lijdenstijd, dat waren ook nog weer uitgezongen, middelaar. Dat is Hij, tussen God en mens. Hij de Heer. Laten wij samen zo de Heer loven en prijzen met de woorden van lied 301. Verhef, gemeente, uw harten tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen en wees voor anderen tot een zegen. De genade van onze Here, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.